Gemeente, mag ik u allereerst namens de kerkraad de volgende mededelingen doorgeven. Belijdenis des geloofs voor de kerkraad hebben afgelegd Carolien Arendsman, Corné de Geus, Gerarda van der Meij en Paulus-Jan Kiviet. Openbare bevestiging zal Deo Volente plaatsvinden in de dienst op de tweede Pinksterdag. Vandaag zal de extra collecte voor de bouwkas worden gehouden. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen wij deze eredienst vervolgen door met elkaar te zingen uit Psalm 24, de versen 4 en 5. Verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. En wat er verder volgt uit het vierde en het vijfde vers van Psalm 24. Gemeente, stellen we ons vanmorgen allereerst onder de tucht en de vertroosting van Gods heilige wet En luisteren we direct in aansluiting op de lezing van Gods heilige geboden naar de schriftlezing uit de Handelingen der Apostelen. Het eerste hoofdstuk waaruit we met elkaar de eerste 11 versen willen lezen, zingen wij daarna uit Psalm 47 het derde vers: God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voorziet, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welk ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij, ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Gemeente, de tekst voor waaruit ik u vanmorgen het woord van God hoop te bedienen naar aanleiding van de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus vindt u in de Handelingen der Apostelen, het derde hoofdstuk en daarvan het eerste gedeelte van het 21ste vers, Handelingen 3 vers 21a, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Willen wij vooraf eerst de Heere gaan bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En willen wij dan in onze voorbeden en dankzeggingen gedenken aan de volgende noden in het midden van de gemeente. In de eerste plaats willen wij gedenken aan de rouwdragenden, naar aanleiding van het overlijden van broeder Jack van de Polder in het verpleeghuis De Samaritaan. We willen de zorgen ook omtrent het nog jonge leven van de kleine Wim Hartman de Heere opdragen. Wim zal de komende week een hartoperatie moeten ondergaan. Dan is de dankzegging verzocht door zuster Vroeg in de Wei Groenendijk, die uit het ziekenhuis ontslagen mocht worden. En daarnaast willen wij gedenken aan de zieken die nog in het ziekenhuis moeten verblijven. Ook beide herstellende van een operatie die zij korte of lange tijd geleden ondergingen, broeder Van Eiken en zuster Blok Vroeg in de Wei. Willen wij samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heer, het is door uw goedheid dat we ook vanmorgen weer samen vergaderd mogen zijn in uw huis. We ons daar ook mogen bevinden op de plaats van het gebed. En dat is ook een van het eerste wat we met elkaar mogen beleven in dit morgenuur. Nadat we al hebben mogen zingen van die dingen die ons zo sterk herinneren aan dat wat we hoorden op de hemelvaartsmorgen, ook vanuit de bediening van het hemelvaartsevangelie. En het kan haast niet anders, Heere, of onze gedachten zijn daar nog mee bezet. Tenminste zal het wel zijn. We hebben niet direct naar de verkondiging van dat bijzonder evangelie weer zullen zijn overgaan tot de orde van de dag. Als dat het geval mag zijn, helaas, maar niets menselijks is ons ook als kerkmensen immers vreemd. Ach, wil ons dan ook beschamen. In die zin dat we het weer aan de weet zijn gekomen welke vergeetachtige mensen we zijn. En daarom nooit voldoende kunnen we waarderen uw langmoedigheid, uw geduld, de zegen van de zondag die ons weer wordt gegeven uit genade, opdat we eraan herinnerd zouden blijven wat gij gedaan hebt tot tijdelijk en eeuwig welzijn van uw kerk. En zeker niet in de laatste plaats voor uw strijdende kerk, die zich hier nog op aarde bevindt. Heere, mogen wij daar toch door uw genade een levend lidmaat van bevonden worden. Want alleen dan zullen we ook gaan verstaan hoezeer het nodig is om ook aan het begin van deze dienst andermaal u te bidden. Gelijk we de voorbeden deden zo even in onze woningen. Nu met elkaar in het gemeenschappelijke gebed. Om de opening van uw woord en de toepassing van het gepredikte woord aan onze harten. Opdat het ingang mocht vinden in ons aller leven. Dan alleen zal de zondag ook aan zijn doel beantwoorden. Waartoe u ons die gegeven en gelaten hebt tot op deze huidige dag. Als wij als uw gemeente mogen samenkomen in die bijzondere tijd, altijd weer opnieuw in het kerkelijke jaar tussen hemelvaart en Pinksteren. Mag het ook van ons als gemeente hier in Middelharnis gezegd worden en mag het bekend zijn bovenal bij u in de hemel, dat dat eigen is ook voor de eenheid onder elkaar, ondanks alle verscheidenheid. dat we elkaar mogen kennen. Rondom de troon van uw genade. Dat u ook mag getuigen, Heere, van onze gemeente. Dat ze volhardt in de gebeden. Als de Pinkstergemeente wel eer, waarvan we een beeld ontvangen, ook in ditzelfde teksthoofdstuk, Handelingen 1. Een gemeente die mocht uitzien naar de belofte des Vaders. Die was toegezegd. Vervul ons met datzelfde verlangen, dat geheiligde heimwee, om ook de komende week weer te verlangen naar de uitstorting van uw geest. Als we ook door de herinnering van de helsfeiten daar weer bij bepaald zullen worden, dan mag dat gebed zich nu al inzetten op deze zondag. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Dat is een gebed dat ons altijd past. Dat niet alleen mag worden afgezonderd, ook al spreekt het ons dan nog het allermeest tot de verbeelding op de gezette zondagen. Uw geest hebben we ook vandaag zo onmisbaar nodig in prediking, de bediening van uw woord, maar ook het luisteren naar haar. Dat we daar toch jong en oud, ja wie we ook zijn, hoe langer hoe meer van overtuigd zouden geraken. Want wat zouden we doen op de kansen, maar ook daaronder? Wat zouden we doen thuis aan de kerktelefoon? Als u aan de verkondiging van uw evangelie niet het werk, het verborgen werk, maar toch als dat werk ervaren wordt van uw geest, dan blijft het niet onbekend. Als dat niet onder ons gevonden zou worden. Als de begeerte tot dat werk en de voortgang van de werken van uw geest niet waren en het verlangen zelfs niet onder woorden zou worden gebracht. Ach, dan zijn we de meest beklagenswaardige mensen. De ellendigste gemeente ook binnen onze kerken. En toch, als u ons hoofd voor hoofd en hart voor hart vanmorgen apart zou nemen. En ons de vraag zou stellen, Heere, wat zouden we dikwijls het antwoord schuldig moeten blijven, of dat verlangen ook werkelijk levend gevonden wordt. Daarom bidden wij ook van u in dit morgenuur, Heere, uw werk. Wil dat bekronen, wil dat ook bevestigen. Geef ons zo uw woord te verstaan, dat woord wat zo bijzonder mag aanspreken nadat wij uw hemelvaart mochten overtuigen. Dat de hemelvaart eenmalig wel achter ons ligt, maar dat de directe gevolgen ervan ook een werking kennen in het midden van de gemeente en het leven van alle ware gelovigen. Dan is er ook dat uitzien dat eenmaal eigen was op die bewuste dag van hemelvaart. Het leven van de discipelen, al de volgelingen van u in uw naam, die verwachten ook uw tweede komst, opdat ge alles nieuw zult maken. Alles wat ons bedroefd heeft tot hiertoe en oorzaak was ook van de goede strijd des geloofs, zal worden weggenomen, zal worden hersteld. Die grote, doorluchtige dag waarop geweden zult komen op de wolken des hemels. En gerecht en gerechtigheid zult oefenen. Heere, geef zo uw woord ook vanmorgen te verstaan. Geef daartoe uw dienaar al wat nodig is. U weet hoe dat is in het leven ook van een gastpredikant. De overgang van eigen gemeente naar een gemeente waar hij al zo lange tijd niet geweest is, ook gevolgen kan hebben voor de rust die zo nodig is tot de bediening van uw woord. Geef hem die en al wat meer nodig is. Om duidelijk, en mocht het ook zijn, kinderlijk eenvoudig ook deze zaken de gemeente voor te stellen. Geef dat we als gemeente dat ook mogen gevoelen. Hoezeer we allen tezamen hier als voor uw aangezicht afhankelijk zijn en altijd zullen blijven van uw genadige zegen, van de hulp en de leiding van uw geest, die ons die niet ontbreken, Heere. Geef ons, mocht het zijn, een onvergetelijk uur met elkaar, dat ons verlangen, zo het er nog niet was, toch gewekt zou worden naar die tijd. Dat we verlost van alle moeite, angst en pijn ook zullen mogen delen in die heerlijkheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zou. Wat kan dat verlangen, Heere, sterk zijn als we er weet van hebben. Dat in deze bedeling het zo keer op keer weer bevestigd wordt, het uitnemendst is enkel moeite en verdriet. Ook in de voorbeden en dankzeggingen blijkt het, ook in de dankzeggingen. Want elke dankzegging heeft ook zijn keerzijde. Het zij van de verlossing uit de tijdelijke moeite, of het behoud dat u gaf naar aanleiding van een operatie die moest worden ondergaan. Maar zeker in de voorbeden blijkt de verscheurdheid in de schepping, in de breedste zin van het woord, blijkt het oordeel dat nog steeds doorgaat voltrokken te worden. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven. Heere, onze broeder Jack van de Polder moest zo in de afgelopen week, ja zo kort na de hemelvaartsdag, het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. En elk sterven grijpt ons aan, moet ons aangrijpen, maar de omstandigheden waarin het sterven plaatsvindt kan verschillen. Nu weet hoe we als gemeente dit ook verstaan als wij de rouw dragen en naar aanleiding van dit droeve overlijden u ook willen opdragen zonder ze allebei namen te noemen. Want ook dat bepaalt omstandigheden waarin deze vader is heen gegaan. Maar Heere, laat er toch een sprake van uitgaan. En geef ook dominee Baars in de komende week de wijsheid en de gave van uw geest om zo de rouwdienst te leiden, recht te doen aan uw woord, bovenal tot de getuigenis van de overlevenden, zowel in de kring van de familie als in het midden van de gemeente, opdat er ook uit dit sterven nog nieuw leven geboren zou worden. Heere, gedenk ook aan dat jonge leven, die kleine Wim Hartman, zelf te jong om te beseffen welke ernstige dingen hem wachten, maar zoveel te meer verstaan zijn vader en moeder het. En als er andere broertjes en zusjes zijn, ach, dan kent u ook hun gevoelens. We dragen ook andermalen, dat het ook jongsleden donderdagmorgen mocht gebeuren, dit jonge leven aan u op, Heere. De ernst van de ingreep die wacht, is er immers meer dan genoeg voor om onze gebeden te herhalen, onze gebeden te vermenigvuldigen. En laat ons ook als gemeente onze takenroeping in deze mogen verstaan. We leggen de naam van dit kind in uw doorboorde middelaarshanden. Heere Jezus Christus, beveilig zijn leven. Zegen de operatieve ingreep. En geef dat het jonge leven weer teruggegeven mag worden. Ook uit de narcose weer in het leven terug mag keren in de handen van zijn ouders. Verblijd ons door uw daden. Laat zien uit genade dat uw naam is wonderlijk, sterke God. Voor u is toch geen ding onmogelijk. Heere, we danken u dat u onze zuster vroeg in de wei Groenendijk weer wilde thuis doen terugkeren. Wat een vreugde mag dat betekenen, maar geef nu ook de rechte dankbaarheid. De dankbaarheid die er ook mag zijn, ondanks nog steeds het verblijf in het ziekenhuis, in het leven van onze broeder Van Eiken en zuster Blok vroeg in de wei. Ontferm u niet alleen over hen, maar ook over alle andere zieken die er ongetwijfeld in deze gemeente zullen zijn. En zoveel andere noden die niet verwoord kunnen worden. Het zij vanwege de onbekendheid, Het zij dat niet alles oorbaar is om het in het openbaar uit te spreken. Toch bidden wij van u, Heere, gedenk ook in dit morgenuur. Alle die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Maak ons met hen in tegenspoeden stil. Dat in stilheid en vertrouwen op uw genadige, ja vaderlijke zorg in de Heere Jezus Christus onze kracht ook gevonden zou worden. Opdat we niet gehinderd zullen zijn in het luisteren naar uw woord, zowel tot onze vertroosting als vermaning onder ons verkondigd, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeen, willen we nu als inleiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 68, de versen 9 en 10... Weet, willen wij na het amen op de prediking zingen uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En wat er verder volgt vanuit de 12e vers van Psalm 73, dat we willen zingen na het amen op de prediking. Gemeente, houdt het u ook wel eens bezig? Ik bedoel, die vraag die toch, als het goed is, wel eens of misschien wel meerdere keren in ons leven gesteld zal worden. Dat aan alle dingen in ons leven eenmaal een einde zal komen. Dat kan een adembenemende gedachte zijn. Het kan ook tot verademing betekenen, afhankelijk van die dingen die hun einde kennen in deze bedeling. Het is nu eenmaal in de algemene zin van het woord zo waar. De werkelijkheid die we om ons heen bevinden, dat deze wetenschap, dat ons leven begrensd is en alles wat we in dit leven hebben mogen ontvangen tot dusver een einde zal kennen, dat een schaduw over ons leven werpt. Levensgeluk, van welke aard of kwaliteit dan ook, is een broos bezit. Hoeveel zullen er ook vanmorgen in uw midden zijn die daar uit eigen bevinding weet van hebben. Maar ook in het meest algemene weten we het vanuit onze eigen omgeving, bij de bepaalde hoogtepunten die er kunnen zijn in elk mensenleven, dat die soms begrensd werden door verschrikkelijke dieptepunten. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is die van de gedenkdagen die we soms in huwelijks- of gezinsverband mogen gedenken van jubilea. Hoe vaak is het in het verleden al niet bewaarheid, dat na blijde dagen spoedig de blijde dag gevolgd werd door veel droevere dagen. We zien dat ook eigenlijk in het leven van de discipelen die eenmaal afscheid mochten nemen van hun Here en Heiland, hun Koning. We zien dat nog duidelijker in de weg die ze zijn gegaan achter hem aan van het lijden. En dan te mogen geloven dat wat het woord ook zegt ten aanzien van ons levensgeluk, dat we onze blijdschap mogen kennen. Ja, zelfs klinkt het als een gebod: geniet de gave Gods met blijdschap. Is dat geen woord wat buiten onze werkelijkheid staat? Als datzelfde woord ons ook zegt, het uitnemendste in elk mensenleven is enkel moeite en verdriet, is het dan wel mogelijk de gave Gods met blijdschap te genieten? Wel, het is mogelijk. Als we het maar aanmerken als gave van God. Want juist het hemelvaartsevangelie in de tijd die daarop gevolgd is en die ook getekend wordt op verschillende plaatsen in het woord, geeft ons dit weer. Dat ook de blijdschap, de ware blijdschap, gave, vrucht, zegen is van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Want hoe anders keerden immers de discipelen wel eer terug, als dat ze eerder terug waren gekeerd naar andere indrukwekkende gebeurtenissen die ze hadden mogen beleven in en met het leven van de Heer Jezus Christus. Ineens komt daar, afgezien van allerlei andere dingen die vermeldenswaardig zouden zijn, toch een grote keer, een geweldige verandering in. Door de hemelvaart van Christus is er kennelijk ook veel in het hart en leven van de discipelen die afscheid mochten nemen, veranderd geworden. Nu geen droefheid, nu geen ontroering als weleer, maar met grote blijdschap en met grote vrijmoedigheid mochten ze, nadat ze afscheid van hem hebben moeten nemen, terugkeren naar Jeruzalem. Vanouds de stad van de grote koning, maar niet tegenstaande was er in diezelfde stad veel de hand geweest, wat reden gaf om eigenlijk wel verontrust te zijn en zeer bevreesd. Het is dezelfde kring die nu zo anders terug mag keren als kort na de kruisiging. Wat hebben zij zich toen verborgen uit vrees voor de Jood? Zijn het wel dezelfde mensen? Ja. Maar de hemelvaart van Christus ligt ertussen. En die hemelvaart laat ons onder andere weten, ook in verband met de tekst die we mogen gaan overdenken, dat een van de eerste zegeningen toch is de blijdschap. Zelfs in het vooruitzicht van de hemelvaart van Christus werd Maria Magdalena aldoor vertroost door de woorden van de Heere zelf. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God. Hoe zijn deze woorden niet alleen voor Maria, maar ook voor de discipelen in beginsel in vervulling gegaan. De hemelvaartsdag, aan de ene kant betekent het einde van het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus hier op aarde. Tegelijkertijd ook nieuw begin en voortgang van zijn werk dat hij mag voortzetten. Nu gezeten aan de rechterhand van God zijn Vader. Als de biddende en dankende hoge priester heeft hij niet alleen afscheid genomen van zijn discipelen en in hun personen van zijn kerk hier op aarde. Maar is hij ook ingegaan en heeft hij zijn werk volbracht hier op aarde, de Vader mogen voorstellen met de bede: ik wil, o Vader, dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Gemeente, dat is mede de rijkdom die ons verkondigd mag worden naar aanleiding van de hemelvaart van Christus. Diezelfde rijkdom die ons ook vanmorgen uit onze bijzondere tekst worden, Handelingen 3 vers 21a, mogen worden voorgesteld. In de eerste plaats tot bekroning van Christus werk. In de tweede plaats tot vertroosting van zijn kerk. De rijkdom naar aanleiding van de hemelvaart van Christus. Tot bekroning van zijn werk. Tot vertroosting van zijn kerk. Zal ongetwijfeld ook een donderdagmorgen wel een enkele zin weer te sprake gekomen zijn. Het zij in de prediking of in de gesprekken voor of na de prediking. Dat hemelvaartsdag is en blijft voor de christelijke kerk hier op aarde een bijzondere dag. Om er niet over uit te wijden, bijzonder in de beleving of het staan naar de beleving. Wat het nu eigenlijk zeggen wil of behoort te zeggen in ons persoonlijk geestelijk leven. Maar ook bijzonder wat de naamgeving betreft. Bijzonder nog meer vanwege de verschillende namen die eraan ontleend zijn. Zo wordt hemelvaart toch ook gekend als de kroningsdag. Kroningsdag in het bijzonder voor de ten hemel gevaren koning zelf. Hij zag zijn strijd bekronen. Zo zongen we al, oudtestamentisch vervuld op dezezelfde dag. Waarop Christus ten hemel werd opgenomen. Gekroond met de kroon der overwinning. Met eer en heerlijkheid gekroond te mogen worden naar al wat hij volbracht hier op aarde. En was zijn hemelvaart dan wel niet zo indrukwekkend in vergelijking met een eerdere hemelvaart die we beschreven vinden in het Oude Testament, in het Koningenboek, het leven van de profeet Elia? Onze kinderen weten dat wel. Hoe indrukwekkend is de profeet ten hemel gevaren. Hoe anders, eigenlijk haast onopvallend, als er geen sprake zou zijn geweest van een niet minder groot wonder als in het verleden. Maar eigenlijk onopvallend in die zin, geen vurige wagens, geen vurige paarden, geen onweer van de hemel. Maar hoe onopvallend toch ook, het wonder niet minder groot en het liet dan ook niet na grote indruk na te laten op de discipelen die daarvan getuigen mochten zijn. Voor de laatste maal heeft de Heere zijn handen zegenend over hen uitgebreid. En terwijl hij hen zegende, maakte zijn voeten zich los van de aarde. In weerwil van allerlei natuurwetten voer hij ten hemel in. Haast niet in te denken, gemeente, wat dat voor die 11 moet hebben betekend. Voor ons nauwelijks voorstelbaar. Welke gevoelens dat ook moet hebben opgeroepen. Een Heere met wie ze zo lange tijd hadden verkeerd. Aan wie ze zo verbonden waren met hart en ziel, op die wijze van hen heen te moeten hebben zien gaan. En ze hebben, daar kunnen we zeker van zijn, hem nagestaard. Tot op het laatste moment. En we weten het, het evangelie tekent het ons, totdat een wolk hem van hun gezicht ontnam. En dat was ook niet, om dat nare woord maar eens te gebruiken, toevallig. Nee, God beschikt echt een wolk. Waarom? Nou, daar kunnen we alleen maar naar raden, maar een van de meest voor de hand liggende redenen zal ongetwijfeld geweest zijn dat ze de heerlijkheid die Christus bereid werd van op datzelfde moment aan in de hemel, die hem met blijdschap heeft verwelkomd, niet zouden hebben kunnen dragen. Althans niet zouden hebben kunnen verdragen in die zin wie eenmaal een blik in de zaligheid heeft mogen slaan. Op een bijzondere wijze. Ach, die kan hier lang niet meer blijven. Op aarde. Zou God het niet geweten hebben? En is het ook in deze niet? Het is wijsheid. Al wat hij doet. Ze moesten immers terug. Om het werk van Christus dat door zijn hand gelukkig zou voortgaan, ook te kunnen voortzetten. In de gehoorzaamheid van het geloof te volbrengen. Die taak die haast bovenmenselijk was. En is. Maar alleen door de kracht van de Heilige Geest. Tot dat doel zou kunnen beantwoorden. Daarom sloot God bij voorbaat de hemel voor het oog van de afscheidnemende discipelen af. Misschien weet u, ook al gaat de vergelijking niet in alle kanten op, daar ook wel iets van, vanuit uw eigen levenssituatie. Het meest aangrijpend zal dat zijn als u het hebt meegemaakt in uw eigen gezin. Vanmorgen zijn wij herinnerd, een bericht van overlijden van een broeder der gemeente aan een sterfbed. En elk sterfbed is niet gelijk. Er zijn er die in de eenzaamheid moeten sterven, om het zomaar eens te zeggen. Er zijn er ook die mogen sterven in aanwezigheid van hun geliefden, die echt afscheid mochten nemen. Zijn er rouwdragenden in ons midden die dat nog in een kostbare herinnering in hun harten mogen meedragen. Die iets hebben gezien van de werkelijkheid van de psalm, die bekende lofpsalm toch, 68 vers 10. Hoe waar het is bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst te ontvangen. Dat hij of zij die van ons heen ging, misschien wel een van onze kinderen, met een hemels verlangen bezet mocht zijn. Misschien wel de glans van de zaligheid al op het gezicht. En zo van ons is heen gegaan. Wel wie dat vooruitzicht heeft gekend. Van die zieken en stervenden weten we, het kan onmogelijk lang meer duren. Maar zo moeten we ons de situatie ook, ik zei het al, de vergelijking gaat niet helemaal op. En we moeten hem dan ook maar niet verder doortrekken als dat geoorloofd en gepast is. Maar zo moet wel ongeveer de situatie geweest zijn van de discipelen. Zeker als we daar andere belangrijke gebeurtenissen bij betrekken, met name uit het leven van Petrus, van wie toch de woorden van onze tekst ook zijn. Verwijs er alleen maar naar de geschiedenis op de berg van de verheerlijking. Wat werd Petrus bezet om altijd hier te blijven. Want het kon niet. Ze moesten terug naar het gebod van Christus. Terug naar Jeruzalem. Om in zijn naam het evangelie van Gods genade in de gekruisigde te gaan verkondigen. Totdat hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Dat zal ook gebeuren. Met de dag, in onze tekstwoorden genoemd, de wederoprichting of het herstel van alle dingen. Daarom zo het afscheid, zegenend, maar beperkt. Om met vrijmoedigheid en blijdschap vervuld ook terug te keren. Om de hemelvaart van Christus en het evangelie dat naar aanleiding daarvan ook verkondigd zal moeten worden door te geven. Aan vriend en vijand, ook in Jeruzalem. En zo is hemelvaart onmisbare schakel geworden tussen het werk van Christus hier volbracht. Om de aarde met de hemel te verzoenen en het werk dat door hem nog moet worden voortgezet. Tot de dag van de wederoprichting aller dingen. Opdat zijn bruidskerk hier op aarde zou worden toebereid om eenmaal hem na te volgen. En daar te zijn waar hij nu is. En in die tussentijd, die bijzondere tussentijd waarin wij ons ook dus bevinden, gemeente. Tussen hemelvaart en wederkomst. Laat God het evangelie nog verkondigen. Zoals Petrus dat zo kort na Pinkster nog mocht doen. Het evangelie van de gekruisigde die tegelijkertijd ook de gekroonde is. Om ook daar te laten weten en ons ervan te overtuigen dat de hemelvaart geen einde betekende. Van de macht en de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Ook al was het een zekere afsluiting, maar een nieuw begin. Waardoor hij als bekroning van zijn middelaarswerk de stralen van zijn genade al wijder, al rijker mocht laten schijnen. Die Heere beginsel tijdens zijn wonen en verblijf op aarde al mocht laten schijnen. Nu zoveel heerlijker, steeds meer uitgebreid. Totdat straks de stralen van zon en maan niet meer nodig zullen zijn om het nieuwe Jeruzalem te verlichten dat eenmaal uit de hemel zal nederdalen. Dan zal voorgoed op de dag van de wederoprichting aller dingen een einde gekomen zijn aan de nacht. Zowel in natuurlijk opzicht als in geestelijk opzicht. Ik denk dat we ook die meerwaarde mogen toekennen aan het woord. Een einde aan de nacht. Aan de duisternis. De geestelijke vertwijfeling. Eind aan de strijd. Eind aan de verdeeldheid. Eind aan de rouw. De smart. De pijn die er was. Vanwege de oorzaak van alle ellende. Onze zonde. Onze vallen Adam. Onze afval van de levende God. Dan zal daar geen nacht meer zijn. Want het licht, door God ontstoken tot kennis van de zaligheid, zal weder oplichten en alle duisternis van hier beneden verdwijnen. En uitgerekend de persoon, de apostel Petrus, mocht dat licht ook toen der tijd zo kort naar hemelvaart, na Pinksteren in beginsel weer laten schijnen. In de verkondiging van het hemelvaartsevangelie of zo u wilt. U hebt zich misschien verbaasd over de tekstkeuze. Het kan zijn, gemeente. Ik hoop dat het antwoord op de vragen die u had tot hiertoe gegeven mag worden. Petrus heeft het mogen verkondigen zo kort na Pinksteren. Waardoor het licht weer mocht opgaan in Jeruzalem. Van welke stad we weten. Niet alleen op dit bewuste moment. De sfeer en de tijd van Handelingen 3. Maar ook al eerder. Ik bedoel de komst en de geboorte van de Heere Jezus Christus. Moest het gezegd worden. Het was donker geworden. En dan bedoel ik het maar in de eerste plaats. De belangrijkste plaats ook. In geestelijk opzicht. Godsdienstig adedonker. Zowel bij de komst van Christus in deze wereld. Als in zekere zin ook, denk ik. Bij zijn afscheid. Donker. De kerk van die tijd had er zo weinig van begrepen. Het merendeel helemaal niets. Ze hadden de duisternis liever dan het licht. Dat gold dus een en andermaal. U ziet de zondeval herhaalt zich. Zet zich voort in de meest verschrikkelijke gevolgen. Niet alleen in de geschiedenis van Gods kerk, maar als we er oog en hart voor ontvingen, ook in ons eigen leven. Tot bedroevens toe. En daarom was dit woord van herhaling ook nodig. Het is voor de tweede maal dat Petrus voor een aandachtig gehoor het evangelie mag verkondigen. Anders als ooit tevoren. En evenals in zijn eerste prediking staat nu ook sterk de aanbieding van het heil in de gekruisigde Heere Jezus Christus op de voorgrond. Had Petrus eerder, en dat zal ongetwijfeld ook weer op welke wijze de komende feestdagen weer aan de orde van behandeling komen. Het kan haast niet anders. Had hij eerst antwoord moeten geven op de vele vragen die gesteld werden, die allen eigenlijk cirkelden rondom hetzelfde thema. Wat wil toch dit zijn? Nu mag hij zeker niet minder antwoord gaan geven op de verschillende vragen die ook toen vanuit de verwondering of vanuit andere gezichtshoeken gesteld zijn geworden. Hij mag weer de gelegenheid van God ontvangen om frank en vrij, voor niemand terugschrikkend, het evangelie te verkondigen. van zichzelf afwijzend. Het is niet gelijk gij vermoedt, want ze zagen Petrus immers en Johannes aan voor weldoeners, grote doktoren na de genezing van de kreupelen. Want naar aanleiding daarvan zijn mede onze tekstwoorden gesproken. Leest u straks maar eens rustig thuis het gehele teksthoofdstuk 3 na. Op dat moment grijpt Petrus de gelegenheid van God hem geboden aan om Israël andermaal te herinneren aan Gods grote wonderdaden in het verleden. Hoe het hiertoe God in zijn werking had tegengestaan, de krachten niet geacht door ongeloof en verharding. Ze hadden Gods Zoon als de voor des levens niet ten leven aangegrepen, maar uit hun midden geweerd, zelfs tot de vervloekte kruisdood veroordeeld, te dood gebracht. Maar deze door de Joden verworpen, en het is ook gehoord vanuit onze schriftlezing, heeft nog 40 dagen verkeerd. Die bijzondere tijd toen tussen opstanding en hemelvaart, om vele gewisse kentekenen te doen, sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Zo mocht de Heere voor zijn hemelvaart andermaal zichzelf openbaren, tonen dat hij de Christus is, overwinnaar in alle strijd, voor velen dan wel onder de Joden, voor een spotkoning gehouden, maar door God voor Israël afgezonderd, als die koning aan haar gegeven, om met eer en macht bekleed te worden. En daarom kon de aarde hem ook niet houden. Ze wilde hem ook niet houden. Maar het was ook onmogelijk. Want Petrus neemt eigenlijk in onze tekstwoorden het goddelijk spreken over. Het moed. Waarvan de Heere zichzelf ook in die bijzondere tussentijd had bediend. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Het moeten. Petrus zal er nog meerdere malen in zijn leven in teruggrijpen. Maar nu ook heel duidelijk in deze bijzondere tekstwoorden. De Heere moest of moet ontvangen worden tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Hij mocht, maar hij moest ook terugkeren naar die plaats die hij voor een tijd moest verlaten. De man der smarten. Hij heeft het lijden voleindigd. Door lijden de hemelse heerlijkheid ingegaan. God had hem immers gesteld als een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving van hun zonde. En daarom moest hij ten hemel ingaan. Nadat hij zijn werk bekroond zag worden, het werk hem door de Vader opgedragen had volbracht, is hij als koning der eren ingegaan in de vreugde van zijn Heere, zijn God en Vader, opdat de engelen Gods hem mochten begroeten met gejuich. En blijde lofgezangen toen ging in vervulling, wat we ook weer vanuit het Oude Testament al profetisch hebben mogen zingen. Verhoogd, o poorten nu de boog, reis eeuwige deuren, reist omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst, zo groot in macht? Het is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Maar het was dan ook niet anders als een lofzang dat Petrus heeft mogen opzenden, ook in de bezieling. En de bezieling waarmee hij het evangelie in Handelingen 3 andermaal heeft mogen verkondigen. De hemel moest hem zo opnemen, zoals zij hem van hen hebben zien heen gaan. Eindelijk recht, dat zouden we naar het volste recht over het volbrachte middelaarswerk van de Heere Jezus Christus zo onder woorden kunnen brengen. Hij ontving, om het ook zomaar eens menselijk uit te drukken, loon naar werken. Het is wel een bekende uitdrukking die ook wel vaak bezig en onder elkaar, maar dat kan goed bezien, schriftuurlijk, zo niet gezegd worden. Wee onze, Als we ooit loon naar werken zouden moeten ontvangen. Loon naar verdiensten. Nee, mag er sprake zijn van loon. Dan is er alleen maar sprake van genadeloon. Bij de Zoon des Mensen, Gods enige geborene en geliefde, was het zo totaal anders. De plaats van verachting en der schande mocht hij inwisselen voor de plaats der eer. Van de aarde verworpen, verstoten, geen plaats voor hem. En nu is daar het antwoord van de hemel gekomen. De hemel werd boven hem geopend en wilde hem ontvangen. Daarom zegt Petrus het zo nadrukkelijk. Moet. Het kon niet anders. En wij die staan na de hemelvaart weten we. De eerste uitleg van deze tekst is heel duidelijk. Het wijst terug naar zijn hemelvaart. Maar er ligt meer in opgesloten. Het wijst ook naar die bijzondere tijd waarin wij ons nu bevinden. En de Pinkstergemeente, beschreven in Handelingen 2, zich ook op datzelfde moment moet hebben bevonden. Tussen zijn hemelvaart. En zijn keren terug naar de aarde. Gelijk dat ook diezelfde discipelen was voorzegd. Nu dus geen terugkeer in het dieptepunt dat hij had moeten kennen. Maar vanuit de hoge hemel zal hij alle dingen eenmaal herstellen. Recht doen aan de wil van zijn vader. Daartoe moest hij nederdalen ter hel. Om ten hemel te kunnen opvaren. Als die grote voorloper die door de hemelen is doorgegaan. Om plaats te bereiden voor al de zijnen. En dat mag nu ook naar aanleiding van de hemelvaart tot vertroosting van zijn kerk. Verkondigd worden. Hij is ons voorgegaan. Zo we mogen delen in dat levende geloof. Dat die troost ook ons geldt. Ulieder hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft en God gelooft ook in mij. Ik ga heen. Gemeente, is dat woord u ooit tot vertroosting geschonken door de Heilige Geest om uw plaats te bereiden. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Want de troost van hemelvaart, ook na aanleiding van hemelvaart, ook na de hemelvaart, lange tijd nadien, kan alleen genoten worden door degene die zijn komst verwachten tot zaligheid. Dat geweldige moment dat nog in het vooruitzicht mag liggen voor God strijdende kerk hier op aarde, wanneer in vervulling zal gaan alles wat hij voorzegd heeft. Ook dat ontdekkende woord, aller oog zal hem zien. Dus niet alleen hen die hem verwachten tot zaligheid, maar ook degene die hem doorstoken hebben. Dat is de andere notie. De eigen is aan de tweede betekenis, naar de bedoeling van Petrus' woorden. Wat een geweldige ernst legt in onze tekstwoorden. Hij komt tot wederoprichting, tot herstel van alle dingen. Dan zal de tijd aanbreken die naar aanleiding van onder andere ook het 19e vers wel genoemd is. De tijd van de verkwikking. De wederkomst van Christus zal niet alleen tot vertroosting zijn, maar ook mag niet onvermeld blijven. Zal ook zijn tot een verschrikking. Maar niet op alle dwalingen die in het verleden de kerk zijn ingeslopen te benoemen. Toch wel elkaar daarop te wijzen en waar nodig terecht te wijzen, gemeente. Maar troost u de wederkomst van Christus? Troost het u wel? Mag u er troost uitputten, eruit ontvangen hebben? Of rekent u er gewoonweg niet mee? En hoeft u nog helemaal niet bekend te staan als iemand die niet gelooft in de wederkomst? Daar heb ik het vanmorgen nu niet over. Maar de dwaling die er altijd al is geweest in de christelijke gemeente ten aanzien van het heilsfeit dat nog wacht op de vervulling, heeft vaak ook schade gewerkt en vele slachtoffers geslagen. Tot de bewuste spotters, die er ook waren in de dagen van Petrus, We ontlenen dat aan de boodschap uit een van zijn zendbrieven. Waar blijft de dag van zijn toekomst? Alles blijft zoals het eeuwen voor al is geweest. Zo kan er op verschillende manieren gedacht worden. Ook naar aanleiding van onze tekst. Hoe moeten we dat verstaan? De wederoprichting aller dingen. Ja, die wederkomst, moeten we dat eigenlijk niet anders begrijpen? Is misschien ook een woord wat de dwalende ten aanzien van de alverzoening of de algemene verzoening aangrijpen om te zeggen, als hij komt, dan zal het alles door de vrede bloeien, eenzijdig, alleen menselijk uitgelegd. Nee, dat heeft Petrus zo zeker niet bedoeld. En op vele manieren kunnen we vandaag de dag ook ten aanzien van de wederkomst van Christus dwalen. In de eerste plaats het meest ergelijke, denk ik, door er geen geloof aan te hechten. Het niet te kennen tot voorwerp van ons gebed en onze verwachting. Vreselijk als van ons gezegd moet worden als gemeente of delen van de gemeente, dat we lauw zijn geworden. Ook besmet met het gift van welke dwaler uit de hel dan ook. Niet meer rekenen. Met de dag die aanstaande is van de wederoprichting alle dingen. Want met die ernst, gemeente, gelooft het. Moet Petrus ook ten tweede maal de Pinksterprediking hebben uitgedragen. Zoals de Pinksterpreek in Handelingen 2 heel duidelijk stond onder de hoogspanning van het toekomende oordeel. Zo heeft hij ook naar het wonder van de genezing van de kreupelgeborene het evangelie andermaal bediend, tot vertroosting, maar ook de keerzijde van het evangelie, wis en waarachtig, niet verzwegen. Niet voor niets. Kijkt u nog even terug naar die tekstwoorden die voorafgaan aan vers 21. Zegt hij andermaal, want u weet hoe hij dat ook klemmend heeft gebracht in de Pinksterprediking. Zegt hij nu, betert u dan en bekeert u. Opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Zo heeft Petrus het de gemeente in zijn dagen, en als wij vanmorgen mogen luisteren naar zijn woord, eeuwen voor ons gesproken, ook ons overtuigen door het werk van de Heilige Geest. Het is nog steeds hetzelfde woord, nog steeds diezelfde tijd en nog steeds diezelfde spanning moet gekend worden in de beleving dat alleen zo de inwoners deze aarde gerechtigheid zullen kennen en gerechtigheid moeten leren oefenen in het vooruitzicht van die dag waarop Christus zal weerkomen. Niet meer als verlosser, maar als rechter van hemel en aarde. Dan zal alles een einde hebben in die zin dat wat door de zonde verstoord was, stuk gemaakt, niet meer kon beantwoorden aan Gods doel en eer. Het zal hersteld worden. Het zal vernieuwd worden. Het verloren paradijs, o anders als het paradijs in Genesis 3 voor de val. Het zal weerkeren. Een einde zal er komen aan wat Paulus zegt, Romeinen 8, aan het zuchten van de ganse schepping. De Heere zal zijn woord in vervulling doen gaan. Dat bijzondere woord ook dat hij gesproken heeft vanuit zijn hemeltroon. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. Dan zal geopenbaard worden hetgeen geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen, namelijk datgene wat God bereid heeft voor degene die hem vrezen. De dag van de wederoprichting der dingen zal uiteindelijk daar naartoe gaan waarvan de profeten van de oude dag, ook daar wordt aan herinnerd in het tweede gedeelte van ons tekstvers, al van gewaagd hebben. Want de wederoprichting aller dingen zal toch uiteindelijk uitlopen op de schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zo dat de oude dingen niet meer gedacht zullen worden en niet meer in het hart van de mens zullen opkomen. Dat vindt u letterlijk in een van de profetieën van Jesaja en wel in het 65e hoofdstuk. En door deze dingen, door de herinnering aan de boodschap van de heilige profeten in het verleden, moet Petrus ook met deze woorden, want de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Bij de Joden een gevoelige snaar hebben aangeraakt. Veel hebben losgemaakt, waardoor ze indachtig zullen zijn geworden het woord dat God in het verleden van Israël had gesproken. Er was toch ook het geloof dat de Messias verwachtte. Alleen blijft het altijd tot op de dag van vandaag nog op welke wijze. En waar was hun geloof in geworteld? Met de klank kenden ze. Als de Messias gekomen zal zijn, dan zal de heilstad hier op aarde worden opgericht. God zal immers in de beloofde der vaderen Israël verlossen van al haar ongerechtigheden, verlossen uit al haar benauwdheden. Alleen we weten het, uit het geheel van de evangeliebeschrijving, hoeveel Joden door ongeloof en verharding, die vanwege het ongeloof over hen gekomen was in grote mate, zij geen oog hadden gekend voor de komst van de zaligmaker der wereld. Hun verwachting was slechts van de aarde. En er was niet alleen toen der tijd, gemeente, grote verwarring over de wijze, de manier en de tijd waarin of waarop God zijn koninkrijk weder zou herstellen. Tot in de kring van de discipelen notabene. Komt toch uit in de vraag die ze kort voor het afscheid van de Heer Jezus Christus nog gesteld hebben. Zult gij in deze tijd, Heere, het koninkrijk in Israël weder oprichten? En als dat al gezegd moet worden van die bijzondere situatie waarin de discipelen zich hebben bevonden. Want wie zal als hen persoonlijk onderwijs hebben ontvangen? En toch er waren nog vragen open blijven staan. Om niet te zeggen er was verwarring. Grote onwetendheid ten aanzien van de komst. En zeker de wederkomst. Van het koninkrijk van God hier op aarde. En daarom, het geeft ons er alle reden toe. Om onszelf ook vanmorgen naar aanleiding van deze woorden de vraag te laten stellen. Ons eigen hart die vraag voor te leggen. Met welke ogen bezien wij het koninkrijk van God? Welke inhoud kennen wij er zelf aan, gemeente? En wat daar zeker niet van los te denken is, hoe bezien wij de dingen waarvan hier wordt gesproken, die ons willen onderstrepen dat het eenmaal werkelijkheid zal zijn. Dat Jezus, die van zijn discipelen is heengegaan, andermaal zal wederkomen. Op de wolken des hemels heeft het nog een plaats bij ons. In ons gedachtenleven, in ons geloofsleven, richten onze gebeden zich daar wel eens op. Ik durf niet eens te vragen dagelijks. Ik weet van één jongen, en u zult dat voorbeeld ongetwijfeld wel eens gehoord hebben. Het is niet zomaar een verhaaltje, maar daar hou ik niet van. Ik weet van een jongen die, waarvan wij dan zeggen, geestelijk minder begaafd was. Hij woont in de Ablasse Waard. Dat hij dagelijks zijn slaapkamerraam opent. En dat hij bad op zijn wijze. Kom, Heere Jezus. Of vragend, wanneer zult gij komen? Wie kan het deze geestelijk gehandicapte jongen nazeggen? Nabidden. Wie is met dat verlangen bezet? Dat hij eenmaal zal wederkomen en hij zijn heerschappij zal uitvoeren. En dat het dan aan de komst van zijn rijk geen einde zal zijn. Hij zal wederkomen tot herstel, tot volmaking van zijn rijk. Hij zal regeren van zee tot zee. Dan zal ook dat andere woord in vervulling zijn gegaan. Dan zal hij al zijn vijanden aan zijn voeten hebben onderworpen. Hij zal ze gesteld hebben tot een voetbank van zijn heilige voeten. Alleen wanneer we dat kennen. En wanneer wij met dat heimwee bezet zijn, dan ligt de troost in de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Troost zelfs in de verkondiging van deze dingen, die ons met zoveel heimwee kunnen gaan bezetten. Dat dat woord nog verkondigd mag worden in een wereld en een kerkelijke situatie als de onze. Een wereld die wel roept om herstel en vernieuwing en wat meer is, maar ondertussen weigert te luisteren naar het woord van Christus, die ons juist in zijn genade wil laten horen dat hij van het verderf ons leven wil bevrijden. Met goedheid en barmhartigheid onze levens wil bekronen, die in de nood onze redder wil zijn. Maar nu tekent dit onze diepste nood van natuur. En laten we dan gemeente maar niet alleen maar blijven kijken naar de wereld om ons heen. Het is goed en juist, het woord staat toch bediend te worden in het midden van de gemeente. Als in de tijd van Petrus, in het midden van de verbondsgemeente. Dit tekent ons aller nood van nature. Dat we overal oor voor kunnen hebben. En overal onze ogen laten slaan, maar zo weinig oog en oor hebben voor het woord van de Heer Jezus Christus. Ach, ieder heeft een eigen leven en geschiedenis achter zich. En ieder weet wel van droefheid. En ook de wereldling kent zijn smart. Over het algemeen moeten we zeggen, het licht ook van dit woord is er slechts de droefheid over de gevolgen van de zonde. Soms sterker naar buiten tredend als op andere tijden. Maar ook in gemeenschappelijke zin, gemeente, zouden we kunnen zeggen, de ene tijd meer als de andere keer, is het een uiting van ellende, ook van de mensheid vandaag de dag. Allerlei demonstraties, allerlei acties, op zich soms nog, in betrekkelijke zin, begrijp me goed, nog wel begrijpelijk. Want er is zoveel onrecht of vermeend onrecht. Er is zoveel oorlog en oorlogsgeweld, zoveel onvrede, zoveel waarvan de buitenkerkelijk ook wel zegt, dat kan niet goed gaan, niet goed blijven gaan, daar moet een einde aan komen. Maar wie beziet deze dingen nog vanuit het enigste gezichtspunt wat alleen maar antwoord kan geven op de diepste levensvragen? Want waar God begint, ook persoonlijk in het leven van hen die het voorwerp van zijn genade zijn geworden, met de wederoprichting aller dingen, daar begint het eerst in ons hart. Het wonder van de wedergeboorte richt God zijn koninkrijk dat in uw lieden is en in uw lieden bevonden moet worden, heeft de Heer al gezegd, door zijn woord en door zijn geest, dan werkt hij een andere droefheid. Die zich niet slechts richt over de gevolgen van de zonde, maar over de zonde zelf. En alleen waar die droefheid wordt gevonden, zal er in beginsel plaats komen voor de troost van het evangelie, dat ons verkondigd mag worden ook naar hemelvaart. Troost. Ik heb begrepen, als ik het wel heb, is dominee Baas sinds kort weer begonnen met het begin van de behandeling van de catechismus. Althans, ik heb hem kort ergens ontmoet en horen zeggen, ik ben pas weer begonnen met zondag 1. Maar vanuit die troostgedachte moeten we toch ook zeggen, nu, bij het overdenken van dit woord, troost vooronderstelt toch droefheid. Dus als die droefheid er niet is, gemeente, dan is er vanmorgen ook niet de troost. Enkel de verschrikking. En de verschrikking is er ook alleen, het kan niet anders, als we ook mogen geloven, op welke wijze dan ook, dat deze dingen waar zijn. Dat er ook eenmaal een eind zal komen aan deze bedeling. Dat de dag van de wederoprichting aller dingen aanstaande is. Moet dan de nood der tijden ons ook niet bewegen tot geloof en wekken tot bekering. Welke ogen we dan tot hiertoe ook ons leven hebben overzien. En de dingen die gebeuren. En de zorgwekkende ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Roept het niet alles, gemeente, om de komst en de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. En degene inderdaad die mogen zeggen in bescheidenheid. Daar richt zich al mijn zielsverlangen op. Daar mag ik naar uitzien, die weten ook van dat leven, nu al. waar Christus heerst als koning. Waar hij regeert ook als die ten hemel gevaren koning in de weg der middelen, door zijn woord en door zijn geest. Daar is het dagelijks dat leven in de afhankelijkheid van zijn zegen, door hem verdiend, het leven om zijn doorboorde handen. Daar is dat leven, anders als soms uit oneigenlijke motieven, om te verlangen naar het eind van deze wereld. Want daar moeten we ook beducht voor zijn. Of we kunnen op verschillende manieren verwachten. Ik kan ze onmogelijk alle noemen, maar de twee meest uiteenlopende zijn toch die dat u zegt, ik kan het leven niet meer aan. U bent het leven moe geworden. U hebt al zoveel meegemaakt. Ziekenhuis in en uit. Zoveel operaties. Zoveel verliezen. Het leven is voor u het leven niet meer waard. Dan kan er ook een zeker verlangen zijn. Het is altijd weer moeilijk in het pastoraat om bij stervenden te ontdekken in het licht van Gods woord. Is het nu het verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn? Of vanuit het natuurlijke. Ik ben zo moe, dominee. Ook al kunnen we dat als mensen onder elkaar begrijpen. Het is geen goed motief. Het moet zijn het verlangen om het herstel ook van Gods eer en de heiligheid van zijn naam. Zijn koninkrijk en al zijn deugden. U moet lijden aan de spot die er ook in de afgelopen week weer was in ons eigen land. Onze krant heeft daar zijdelings melding van gemaakt. En ik schroom altijd om de dingen maar te noemen. U hebt ze gelezen. Want het kan onze aandacht weer afleiden. En het mag ook niet in de prediking. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Als de wereld het heeft over godenzonen en spot met de hemelvaart die moet volgen. Maar zijn we daar dan ook werkelijk bedroefd van? U kunt die droefheid alleen kennen, gemeente. Als de Heere Jezus u alles is geworden. Als u mag weten, ik heb hem lief, omdat hij eerder mij heeft lief gehad. Hij mij te sterk is geworden, dan kent u die droefheid naar God. Ook vanwege deze dingen. Ach, u zegt, u bent bijbelvast over de zonde. Ook dat natuurlijk. Maar ook bedroefd. Omdat de naam van uw koning u lief is geworden. En zo vaak besmet, bezoedeld wordt. Dat u daarom verlangt met een geheiligd verlangen naar het recht. Dat hij zal oefenen. Als hij komt. Om te herstellen zoals het behoort te zijn. Moet zijn. En dan inderdaad de keerzijde ervan. Zal ontegenzeggelijk ook betekenen. Dan zal een ander woord. Ja, alles zal in vervulling zijn gegaan. Dan zal geen moeite en verdriet meer worden gevonden. Geen rouw nog gekrijd. Niemand zal meer zeggen. Ik ben ziek. Ook dat mede. Maar in de goede volgorde. Om het woord zuiver te houden. Mag dat uw uitzicht bepalen. Het blijde vooruitzicht. Naar aanleiding van hemelvaart. Ook na de hemelvaart. Mag dat de rijkdom zijn. Die u niet vanmorgen niet alleen mag zijn voorgesteld. Maar ook door Gods genade. Geestelijk eigendom van u mag zijn geworden. Petrus heeft in beginsel iets mogen laten zien. In het wonder van die genezing. Van de wederoprichting aller dingen. Want ook ziekte en wat meer aan moeite en verdriet in ons leven gevonden wordt, is toch rechtstreeks gevolg van de zonde. En wat is er gemeente in ons leven wat niet door de zonde is aangetast, om het niet scherper en erger te zeggen. En ik bedoel dat niet grof. Maar wat is er niet in ons leven wat is aangevreten door de zonde? In huwelijks- en gezinsleven. Dwars door de kerk van Christus heen. Een samenleving die bol staat van verwarring. En een gemeentelijk leven, zo niet het kerkelijk leven, in de breedste zin van het woord, van verdeeldheid en gescheiden optrekken. Terwijl Christus heeft gezegd, ook dat bode bij zijn afscheid. Ik wil, of ik gebied, dat ge elkander lief hebt, hartelijk lief, blijft in mijn woorden. Want die mijn woorden doet aan de wil van mijn vaders, die is mijn discipel. Maar is het niet de trieste werkelijkheid van veler levens? De ruimste of in de engere zin van het woord. Dat het woord van Christus hoe langer hoe meer terrein dreigt te verliezen. Het groot, samenleving om ons heen. En daarom bloedt het leven dood. Het helt naar de dood zelfs. Het leven waar zijn komst. En zelfs met verlangen tot het herstel van alle dingen gekend en begeerd mag worden. Dat leven. Dat leven gemeente ontvangt hier in beginsel. Een geweldige gedachte is dat, ik geef dat toe. De hemel op aarde. Daar mag iets zijn ook naar het woord van het belijden der kerk. Het beginsel van het aanvangen van de eeuwige Sabbat hier beneden. Dat is de zaligheid die hier al mag worden gekend. Daar waar deze dingen ons bezighouden. Met droefheid. Soms met blijdschap. Want wat van de hemel ontvangen wordt, leert verlangen naar de hemel. Wie een pand mag kennen en ook geestelijk door het geloof, Christus zijn hoofd in de kerk weet, ik zal spoedig volgen. Wie zo in hem een nieuw schepsel is geworden, ach zal niet meer op hoeven zien in die maten als tevoren, tegen het naderend levenseinde. Dan geen bedreiging meer van het einde aller dingen, maar een bevrijding. Dan zal de ziel immers met Christus verenigd zijn van stond af aan. Als het sterven wordt, dan is het hemelvaart voor alle gekenden des Heren. Om op de dag van de wederoprichting met ziel en lichaam, een verheerlijk lichaam, te delen. In de zaligheid die nu al zijn deel is geworden. Dat is de zalige vertroosting, gemeente. Mogen we vanuit dit woord elkaar ertoe opwekken. Om dat verlangen te zoeken en niet te rusten voordat u ook door het geloof mag zeggen. Ik geloof en ik kan het niet anders. Dat deze Heer Jezus Christus, die mij zo uitnemend heeft lief gehad. Dat hij met zijn dierbaar bloed ook voor mijn zonde betaald heeft en verzoening teweeg gebracht. Geleden en gestorven is aan het kruis der schanden. Ten hemel is ingegaan om ook voor mij plaats te bereiden. Ik geloof en ik kan niet anders. Dat hij onmogelijk in de hemel kan zijn en mij daarbuiten zal houden. Onmogelijk. Dan is er te midden van al wat ons bedroeft. En soms de weg te zwaar maakt. Toch dat wat ons sterken mag in het strijdperk van dit leven. Om bij alle vertwijfeling en geestelijke aanvechting toch die tijden te kennen. En mag het vallen door Gods genade in onze zielen. Als een amen op het gepredikt hemelvaartsevangelie op deze weeszondag. Ik zal dan, ja wat de aanklager der broederen er ook tegen in durft te brengen. Ik zal dan, het zal eenmaal waar en zeker zijn, gedurig bij u zijn. U al mijn liefde waardig achten. En bezwijk dan ooit mijn vlees en mijn hart, zo gult zij, gij, zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. dankzegging. Hoe past het ons, Heere, om ook zo vanmorgen uit elkaar te gaan. En dat we met elkaar u hebben gedankt. Voor de zegen van dit morgenuur dat we in uw huis mochten zijn. Er mochten verblijven voor een ogenblik. En dat ongestoord. Om iets te mogen genieten van die voorsmaak. Die allen zullen kennen. Die er weet van hebben. Wat de zegen mag betekenen. Of mag hebben betekend wellicht ook in het verleden. Naar aanleiding van de hemelvaart. Ach, dan wordt deze zondag toch anders als dat hij ook genoemd wordt. En het werd ook voor deze dienst in de kerkraadskamer vermeld. De weeszondag. Ach, dan moeten we ook van die weeszondag zeggen. Er is in die zin alles van af te dingen dat we niet mogen zeggen dat u ons als wezen hebt achtergelaten. Maar wel in die zin dat we soms ons als een wees kunnen voelen. Onbegrepen door de wereld. Waar we door moeten, waar we ons in bevinden. Maar dan in die zin dat we ook weten als wees. U zult en u wilt en u doet dat telkens weer. U over deze ellendigen ontfermen. Hier mogen we zo ook met datzelfde de verlangen uitzien. Naar de tweede dienst van vanmiddag aan het begin van de avond. Doe ons samenkomen in gezondheid. Geef ons ook een goede middag. Dat we uw gebod mogen heiligen. Dat we bewaard worden voor alles wat ook zo gemakkelijk in onze huizen kan insluipen. Uit gewenning, uit gewoonten. Heere, uw gebod is zo heilig als volmaakt. Onderwijs ons dan ook telkens bij vernieuwing daarin. Wat gij van ons vraagt. Om het bijzonder op deze dag bezet te zijn. Met deze dingen die vanmorgen onze aandacht vroegen. Om met onze kinderen ook de afzondering te kennen. Om te mediteren. Uw woord op ons in te laten werken. Ik wil zo onze dank aanvaarden. En met ons van hier gaan. In de verwachting dat we elkaar ook vanmiddag mogen ontmoeten. Rondom uw woord. Doe genadig verzoenen. Ook overal in deze dienst wat niet was naar uw wil. En verhoor ons om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 71, het 11e vers. Onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.